Ik had net een. Ik zag net toen ik Skype opstartte. Zat er helemaal boven in Skype zat er een klein reclameblokje. Van zo'n typische afschuwelijke clickbait MMO. Met als tagline van de reclame: Je vrouw zal dit verslavende en opbouwende spel haten.
Wauw, dat
Nee.
gaat over seks waarschijnlijk, of niet?
Nee. Het was zeg maar gewoon zo'n typische empire building game. Maar het is. Oh, het is zo'n science geworden van hoe je mensen zeg maar verleidt om te klikken. Dat je moet echt op haat inspelen van. Dat is in die categorie van je dokter haat deze dieettip of zo. Weet je? Dokters haten deze methode om af te vallen. En maar nu is het al zeg maar. Dus jij als persoon, je bent dan natuurlijk een getrouwde man. Jij wordt extra geprikkeld om op dit spelletje te klikken, omdat hij zegt dat je vrouw dit zal haten. Dus dan moet je het wel weten. Je moet klikken. Je kunt niet klikken.
Best wel ziek
Afwas
eigenlijk.
simulator. Nee, het is Empire of zo. Zo'n gewoon zo'n random Age of
Oh ja, die
Empires
haat
clone.
mijn vrouw.
Ja.
Tijd voor Kiekjes op je speakers, daar zijn we weer. Hallo Roderick.
Hallo Gert-Jan.
Hoe is het, jongen?
Goed, goed. We zijn
Ja?
weer op schema. We
Je zit
nemen
weer op
weer op.
schema. Ja, klopt, ja. Klopt. En dag Kenny.
Hallo.
Hey, ik moet jullie wat vertellen, jongens. Ik werd vanochtend wakker, dat is op zich geen groot nieuwsfeit. En toen ik mijn mail zat te checken, toen zag ik dat ik op LinkedIn een verzoek had gekregen van John Santress om vriendjes met mij te worden op LinkedIn. En dan denk je, ja, dat is allemaal leuk, maar wie is die
Wie
man? Nou, dat is de man
is
van
precies?
Word Balloon. Dat is de eerste podcast die ik ooit luisterde. En ik heb echt
Oh.
geen idee waarom die beste man met mij gelinkt wil zijn via LinkedIn. Maar
Hij
vond het een leuk cadeautje.
is Nederlands aan het oefenen en via onze podcast, via
Ja,
Geekers.
misschien denkt hij van Word Balloon, dat wordt door duizenden, tienduizenden, misschien wel honderdduizenden beluisterd. Ik wil net zo groot worden als Geekers op je speakers. Ja, dat kan. Ja, wie weet, wie weet. Maar gelukkig hebben we iemand die er weer voor zal zorgen dat onze luistercijfers weer de nieuwe hoogtes gaan bereiken.
Skyrocketen.
Skyrocketen, de man die vandaag tv aan de kant heeft gezet, een tv-optreden aan de kant heeft gezet om bij ons te zijn.
Nee, serieus? Oh
Serieus?
my god.
Ja.
Eat that, Humberto.
Juist, ja, die heeft op summer break, maar dat maakt niet uit. Bovenop de
Eat
actualiteit.
that, Bogen Ervedorens.
Juist.
Weet u meteen wat jij kijkt, Kenny?
Maar
Reclames.
Nou, hier is om de
Michael.
smeuïgste
Ja, doe
roddels met ons te bespreken.
maar. Doe maar, Roderick.
Michael
Maak hem af.
Minnebo.
En zijn vriend.
Hallo. Ik wil.
Spider-Man, hallo!
Team, ja. Michael
Hallo.
Minnebo en zijn vriend Spider-Man. Dat is een hele mooie.
Ja, die zit er naast me, Spidey.
Wat was jij trouwens heel lang rustig, Michael? Wat fijn.
Ja, dat kan ik ook.
Ja. Maar jij hebt heel veel radiooptredens gehad de laatste tijd.
Dan was
Ja,
hij
best wel.
onrustig.
Nou, nee, maar. Want ik zat naar de Koen en Sander show te luisteren. En toen viel ik er helemaal in het begin een beetje in. En wat mij opviel was dat ze een gast hadden die heel makkelijk meelulde. En toen ik even ging luisteren naar waar het over ging. En ik dacht, hé, maar die ken ik, dat was Michael. Maar over het algemeen heb je ook wel eens van die gasten die in de radio-uitzending zijn. Die worden eigenlijk. Een beetje bestuurd door de DJ's en de mensen die daar aan de telefoon of die daar nogal verstand van hebben hoe je een gesprek moet sturen. Maar nee, ik had niet de indruk dat ze jou ergens heen konden krijgen, Michael. Volgens mij had jij goed het stuur in handen in dat gesprek.
Ja, ik heb gewoon geleerd dat wat de vraag ook is, dat je gewoon het antwoord geeft wat je wil geven. Dat heb ik van Kevin Smith geleerd, namelijk met zijn Q&A's.
Ah.
Ja, die doet van die Q&A's, dat weten jullie wel, dat doet hij al jaren, daar verdient hij
Ja.
goed geld mee. En ik ben bij twee van die dingen live geweest, met heel veel plezier. Eén keer in Londen, in de O2, en één keer in Edinburgh. Het maakt niet uit wat je vraagt, er komt gewoon een heel leuk antwoord. Weet je
Hij
wel,
is
maar.
later deze maand ook weer in Londen, geloof ik.
Ah, ja,
De
ik heb
Londen Film en Comic Con.
dit keer heb ik geen tickets voor hem. Ik hoop dat hij ooit nog eens een keer naar Amsterdam komt, zodat ik hem een paar serieuze vragen kan stellen voor een interview, voor een artikel of zo.
Ah, dat is leuk. Maar
Oh ja.
is dat An Evening with Kevin Smith? Zijn dat daar die series uit voortgekomen?
Ja, en dan heb je nu tegenwoordig Jay en Silent Bob
Ja, de
are getting
podcast,
old
hè?
or get old of zoiets. Het is eigenlijk hetzelfde, maar dan met een andere titel.
Ja, voor de
En dat wordt.
luisteraars die het niet kennen, dat is dus Kevin Smith, de regisseur van nou ja, een heleboel geekfilms, rond de Clerks en
Dogma,
Chasing Amy en zo.
Clerks.
Een hele grappige gast, die kan hele leuke verhalen vertellen. En inderdaad, hij heeft een aantal van die, ja, het zijn eigenlijk een soort, hoe noem je dat, stand-up shows uitgebracht, waarin hij verhalen vertelt, waaronder legendarische verhalen over Prince en over Bruce Willis heeft hij ook verhalen. En dan entertaint hij gewoon zijn hele crowd met allemaal van dat soort anekdotes. En dat doet hij inderdaad heel erg slim en leuk. En dat,
Maar dat doet hij niet alleen. Ja, hij doet dat ook met zijn compagnon
ja, soms
Jason
zit Jay erbij,
Mewes. En die podcast, die zijn, nou ja, Jason Mewes, die zat behoorlijk aan de drugs. En Michael, jij kent dat denk ik beter. Dus als ik fouten maak, alsjeblieft stap erin. Maar die man die zat behoorlijk aan de drugs en dat ging echt heel slecht met hem. En toen hebben ze hem op de duur, durfden ze hem ook niet alleen te laten. En dat was volgens mij de aanleiding geweest dat hij een keer mee is gegaan met Kevin Smith naar zo'n meeting. En nou, als je die man ook hoort praten, hij heeft dan, hey, ik vind het
Zo
trouwens zijn
goed.
stem
Oh.
heel, heel, heel donker, heel mooie stem.
Hij is heel
Maar die
grappig.
man, en die vertelt ook echt alles, hè. Nou ja, als hij ergens geweest was, kwam hij een meisje tegen en ging hij gewoon vertellen wat er allemaal gebeurde en hoe het fout ging of goed ging. Nou, ze zijn vrij open alles in. Maar
Ja,
ja.
dat hele verhaal over Jason Mewes. Kevin Smith heeft ooit een jaar lang een dagboek bijgehouden. Dat is gepubliceerd. My Boring Ass Life heet dat boek.
Staat hier in de kast.
Ja, nou,
Oeh, nice.
heb je het ook helemaal uitgelezen, Kenny?
Nou, ik heb zijn blog toen gewoon gevolgd. Dus ik had het in principe allemaal al gelezen. En toen dacht ik van, nou, ik ga het ook nog een keer kopen voor als ik het een keer op de bank wil lezen of zo.
Ja.
Maar nou ja, het staat nu stof te vreten. Maar toen ik het gekocht had, lag het gewoon standaard op de bank. En dan las ik af en toe even een stukje.
Ja, ik heb het ding van kaft tot kaft gelezen. En ik vind dat de titel redelijk de lading dekt.
Ja,
Maar
dat is zeker.
er zit dus een heel verhaal in over hoe hij Jason Mewes heeft laten afkicken. Want op een gegeven moment was Jason zo verslaafd aan verdovende middelen dat hij naar de tandarts ging om de boel te laten trekken. Zodat hij maar een verdovend middel tot zich kreeg, zeg maar.
Jezus.
Ja, en daarom heeft hij een heel mooi kunstgebit. Dus hij heeft nooit met zijn tanden te poetsen. Maar het is wel een indrukwekkend verhaal. Sowieso het toffe aan Kevin Smith vond ik, want ik vind het laatste paar jaar minder interessant, spreekt hij me minder hard aan, zeg maar, dan vroeger, omdat hij heel veel vlogs ook maakt en het is allemaal niet erg even denderend wat hij zegt. Dat hij van zijn eigen leven een heel mooi geeky verhaal wist te maken en daar hele toffe films van maakte. Dus Clerks gaat over zijn tijd, hè, in een convenience store. En dan gaat Chasing Amy over die ene grote liefde die ontglipt. En die is hem ook ontglipt. En dan Clerks 2 is dan eigenlijk een van de mooiste films over mannenvriendschappen ooit gemaakt. Dat vind ik echt een heel ontroerende mooie film in dat opzicht. En verdomd grappig. En dan gaat Jersey Girl weer over zijn vaderschap en hoe hij daarmee omgaat. En er wordt Will Smith op de kakker gezet. Nou, dat is sowieso al een feest. En Jennifer Lopez gaat met 10 minuten dood in de film. Dat is echt alleen maar reden om dat ding te gaan kijken. Maar de laatste paar jaar, na Red State, ben ik een beetje afgekikt op Kevin. Omdat ik gewoon. Ik heb Yoga Hoses nog niet gezien, maar dat ding wat na Red State kwam.
Dat is
Over die.
Tusk, ja. Oh god.
Ja. Ja, nou, oh god, dat is een goede
Nou,
samenvatting.
volgens mij hadden we het hier vorige keer ook al over Kevin Smith en hoe Clerks 2 inderdaad een hele klassieker is in jouw ogen.
Oké, dan gaan we gauw door naar mijn Spider-Man, want anders krijgen mensen het idee van die gasten lullen alleen maar over hetzelfde. Dan mag je niet.
Ja, precies. Mooi bruggetje. Want je hebt een boek uitgebracht over je
Ja.
allerbeste vriend.
Ja, zo'n beetje wel, ja. Ja.
Ja, en want hoe lang ben je daarmee bezig geweest?
Na 4 jaar zo'n beetje. De origin story van dit boek begint in 2012, toen ik een Spider-Man lezing gaf op het Imagine Film Festival in Amsterdam.
Daar was ik
En
bij.
daar was je
Nee.
bij.
Daar was ik
Ja.
bij.
Ja, precies. Jij was een van die mensen die niet in slaap was gevallen tijdens de lezing.
Nee, ik was wel in slaap gevallen, maar ik was er wel bij.
Serieus?
Nee, tuurlijk niet.
Oh,
Ik heb
nah.
vannacht zitten luisteren.
Nee, er
Oh,
was maar één iemand
zonde.
in slaap gevallen, dus dat viel wel mee. Maar het thema was dit jaar superhelden en ik mocht een lezing geven over Spider-Man. Ik dacht, nou, dit is echt het ultieme geek-fan-moment van mijn leven voor Spider-Man. Beter, want dit wordt het niet. Maar ja, een paar weken later dacht ik, wat nou als ik een boek over Spider-Man ga schrijven? En daar is het eigenlijk mee begonnen. Dus ik dacht, ik heb mijn ervaringen gebruikt, mijn persoonlijke ervaringen als fan. En wat Spider-Man voor mij heeft betekend in de loop der jaren. En dat heb ik gekoppeld aan verschijnselen van de fancultuur. Dus ik gebruik mijn ervaring als kapstok om bijvoorbeeld te praten over hoe word je fan? Hoe biedt het fan zijn troost? Wat kunnen we van die verhalen leren? En dat heb ik ook weer doorgevoerd door vragen te stellen aan experts. Bijvoorbeeld aan Dan Hesler-Forst stel ik de prangende vraag, tenminste dat is een vraag die mij altijd heeft bezighouden. Waarom hebben we geen superhelden in Nederland? En als we die wel zouden hebben, hoe zouden die er dan uitzien? En ik heb met Linda Duits, dat is een fancultuur-expert, een hele toffe fancultuur-expert, praat ik over het verschijnsel waar we in de vorige podcast eigenlijk ook al over hebben gehad. Wat als de huidige Spider-Man-schrijver zuigt? Hoe ga je daarmee om?
Nou, ik weet al hoe je daarmee omgaat, want ik heb het boek gelezen, dus ik weet al hoe die afloopt, maar ik zal geen spoilers geven. Maar dat was wel inderdaad een leuk hoofdstuk om te lezen. Als jij, het begint ook volgens mij ook met een krachtterm van, nee!
Ja, dat blijkt, zeg maar. Ja, dat laatste hoofdstuk gaat inderdaad die kwestie, zeg maar. Maar goed, jij hebt het dus gelezen van kaft tot kaft, Roderick, vertel.
Van kaft tot kaft. Ik vond, het is heel erg jouw leven. En volgens mij is het ongeveer de helft gaat over jouw jeugd. Echt jouw vroege jeugd, zeg maar. En dan kom je aandoenlijke foto's tegen van kleine Michael in een zelfgemaakte Spider-Man kostuum. Aan muurtjes en zo. En wat mij opviel was dat er een soort sipheid overheen zit. Begrijp je wat ik bedoel? Het is ook een soort van, jij bent aan het dealen met allemaal tegenslagen in je jeugd. En je keert de hele tijd terug naar Spider-Man als een bron van troost en kracht.
Ja, nou dat is deels, ben ik het helemaal mee eens. Want het leven is natuurlijk niet altijd even makkelijk. En Spider-Man is een inspiratiebron en een kracht geweest. Maar er gaat ook wel een hoop goed op zich. Tenminste,
gelukkig.
Het is een beetje als het leven van Peter Parker, weet je wel. Ja, ik begin met, als ik een jaar of 12 ben, 13, met een fanzine. En dat komt omdat ik als geek eigenlijk heel erg alleen stond in de plaats waar ik woonde. Dat was Hoorn. En op de middelbare school waar ik op zat, mocht je heel even geek zijn toen Batman uitkwam van Tim Burton. Dus dan mocht je in een Joker t-shirt rondlopen. Maar als je dan tegen mensen zei dat je ook strips verzamelde en dat je dat tof vond, dan stond je gauw voor Joker. Dus in hun optiek. Dus toen had ik behoefte aan mede-nerd contact. En toen heb ik een brief gestuurd naar Junior Press. En dat is toen in de spectaculaire Spider-Man 119 verschenen. En toen ging dat balletje rollen, zeg maar. Ben ik een superfan magazine begonnen met iemand anders. En dat heeft me twee nummers geduurd. Want je hebt ook gewoon huiswerk te doen en het geld raakt op. En goed, het staat allemaal in het boek hoe dat gegaan is. Dus, maar dat is wel hoe je leven een heel avontuur kan zijn, zeg maar. Weet je wel? Want dat was wel spannend om dat te doen.
En misschien is het ook omdat ik het heel erg herken, sommige dingen. Dat ik daar ook wel begrijp hoe dat.
Je hebt ook in Hoorn gewoond?
Nee, ik heb niet. Ik ben opgegroeid in Graven. En ik had op de basisschool ooit. We hadden dan jaarlijks een quiz. En dan mochten een aantal van de kinderen de vragen maken. En ik was toen op een enig moment, mocht ik die vragen maken. En 50% van die vragen bestond toen ging over Batman. En daar kreeg toen iedereen het op een gegeven moment van op zijn heupen. Dus ik begrijp heel goed hoe dat ook voor plaatsvervangende schaamte zorgt of zo. Dat ze van, oh, ik herken dit. Ik herken hoe je dit doet als kind.
Ja, ik denk dat je het woord wat je zoekt, maar ik wil je natuurlijk niet woorden in de mond leggen, is het tragicomisch misschien.
Ja. Oh, jawel. Zeker.
Zo moet je dat maar een beetje zien. Ik heb het ook wel een beetje met een beetje zelfspot willen schrijven, want het was niet de bedoeling dat het een ego-document werd, maar dat wel alles wat ik beschreef in dienst stond van het grotere verhaal, zeg maar.
Eén ding wil ik even uitlichten, want daar wond ik me enorm over op in jouw boek. Je woont in Hoorn en dan ga je Spider-Man strips halen en dat haal je bij comiczaak Het Gele Teken, wat nu nog steeds bestaat.
Ja.
En wat mij opviel was dat de eigenaar daarvan, volgens mij heette die Harry?
Ja, heet nog steeds Harry.
Heet nog steeds dezelfde man. Nou, jij beschrijft hem als een onuitstaanbare zak hooi. Als iemand die jou de hele tijd zat te kleineren en namen noemde en zo. Ik stoorde mij daar ook heel erg aan. Van, ik zag het al helemaal voor me, zo'n gelikte, randstedelijke gast die dan heel erg de mooie jongen uithangt in zijn winkel. Maar krijgt hij dit ook te lezen? Of heeft hij dit gelezen?
Ja, wie bedoel je met randstedelijke jongen? Bedoel je ondergetekende?
Nee, Harry die jou de hele tijd zeg maar, een beetje onder de duim zat te houden. Ja. Ik vond het heel leuk.
Ik kan je vertellen, mensen die Harry kennen uit de stripwereld, die zeiden, ja, dat is hem precies. ik durf te zweren met de hand op mijn hart dat er is geen woord gelogen in het boek.
Het is gewoon eigenlijk een eikel, is het.
Ja, ik weet niet of hij het gaat lezen en ik hoop dat hij er een beetje om kan lachen inmiddels, om zijn gedachten te doen. Yeah. Maar dat is wel hoe ik het ervaren heb, zeg maar, en hoe mensen Harry ook wel kennen. Dus maar het was de enige stripwinkel in de wijde omtrek, want er waren er niet zo heel veel, er waren er wel meer dan nu.
Je moet het ermee doen.
Je moest het ermee doen, dus ik moest iedere keer die vernedering ondergaan om aan mijn comics te kunnen komen, zeg maar.
Want ja, maar Jezus, ik zat eigenlijk te wachten op het moment dat hij zijn comeuppance krijgt. Want hij is eigenlijk, zeker de eerste helft, is hij gewoon de schurk van het boek. hij is de bad guy.
Hij is niet de vriend.
dat heb je mooi gezegd. En zo zal hij dat niet bedoeld hebben en zo zal hij dat niet ervaren hebben. Maar het is wel zoals het was. en het voor de rest... Ja. Weet je wel, ik heb alles zo eerlijk mogelijk proberen op te schrijven, nogmaals. Dus als Harry zich benadeeld voelt, dan heeft hij dat vooral aan zichzelf te danken, denk ik.
Mooi.
Er zitten een paar running gags in het boek. Eentje is dat Harry nooit een tasje wilde geven, want die kostte geld.
Ja.
En dat was iedere keer een strijd tussen ons. Want op een gegeven moment ging ik ook bewust geen tasje meenemen, natuurlijk, om gewoon te kijken hoe ver kan ik gaan bij die gast.
Wacht maar tot ik later een boek schrijf, dan ben jij de schurk.
Ja, precies.
Nee, maar kijk, als Harry de schurk is, dan heb je ook echt wel helden in je boek. En dat vond ik, dat lijken echt heel erg die mensen die van Junior Press de Spider-Man strip maken. Ansloos en Ger Apeldoorn en zo. Want die hebben jou heel erg leuk behandeld toen jij daar als klein mannetje langskwam. En ook later op die beurs waar je was.
Ja, dat waren ook echt wel... Ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben vroeger, jongens. Maar ik wist dan... Als beginnend lezer weet je niet zoveel van Marvel. En je denkt van Junior Press, dat is het. Want daar wordt het gemaakt en daar wordt het vertaald en weet ik het allemaal. En dat zie je ook wel aan die brieven soms terug. Dat mensen echt vragen, ga je dat nog uitgeven? En wat gaat er daarna gebeuren met dat personage en bla bla bla. Dus toen ik door het Superfan Magazine bij Junior Press langs mocht komen... Om met Ans Loos te praten over of we wel of niet plaatjes mochten gebruiken en zo... Dat was echt helemaal te gek. Die ging gewoon bij Junior Press langs, weet je wel. Dat was echt gewoon hoog. Ja,
ze waren heel goed in ik weet niet of dat heel bewust gedaan is, maar ze waren heel goed in community bouwen. Want ik weet ook nog dat wij in de vorige podcast met John en Arie hebben wij ook nog een podcast aan Junior Press gewijd.
Oh, leuk.
Gewoon omdat, dat leefde, dat was echt een ontzettende de beleving. Met Ger Apelee... Ik snap wat je bedoelt. Het was echt...
Dus dat waren inderdaad wel helden. En we hebben toen Ger Apeldoorn nog geïnterviewd voor dat blad ook. Superfan Magazine. Er zit één citaat of twee citaten zitten in van dat fantastische interview. Maar dat waren echt... En Sybe Snoeren die heeft ervoor gezorgd dat ik nu nog steeds een tekening van John Romita Sr., de Spider-Man tekenaar,
kan.
Ja, en hoe dat precies gegaan is, dat staat in het boek. Dat gaan we dus nou niet vertellen. Dan moeten mensen het boek maar voor kopen.
Nee, dan moet je mijn vriend Spider-Man.
Ja, mijn vriend Spider-Man, superhelden, geeks en fancultuur. Dat is de ondertitel, zodat mensen weten dat het over meer gaat dan alleen maar in een bepaald webhoofd.
Ja, nee, klopt. Ja, Junior Press. Peter de Bruin was toen, die heeft het er nog over verteld. Wat grappig. Maar Spider-Man... Waarom, je kan zeggen waarom Spider-Man, maar ik denk wel dat Spider-Man de held is die altijd verliest, ook al wint hij. En dat maakt hem ontzettend romantisch, denk ik.
Dat zeg je heel mooi. We hebben dat natuurlijk al een beetje behandeld in de vorige podcast. Maar dat is inderdaad waar. Hij is gewoon de meest menselijke superheld, vind ik, die er is. Hij is iemand die daarnaast ook nog eens een keer een stand-up comedian is. Hè? Dus hij slaat met zijn vuisten, maar eigenlijk weet hij de superschurken van een stuk te brengen door grappen hun kant zo te vingeren. Hij heeft geldproblemen, relatieproblemen en een zieke tante. En hij heeft een schuldgevoel van Intertokyo en een gevoel van verantwoordelijkheid. Wat ik wel tof vind aan hem is, aan de ene kant is hij zoals jij en ik, tenminste zoals ik mijn leven heb ervaren, zeg maar, met heel veel downs en een paar ups. En dan heb je, het klinkt een beetje als Hans Dorrestein van de strip, maar dat valt wel mee. En aan de andere kant is hij iemand aan wie we ons kunnen spiegelen. Iemand die een leven heeft wat we kunnen ambiëren. Iemand die laat zien dat je moet inzetten voor je gemeenschap. En dat is wat ik met Astrid Brugge ook bespreek, de filosoof. Ja. In hoofdstuk 4. Want with great power comes great responsibility. Nou, wat kun je daarmee als je geen superkracht hebt? Dat is het waar we dan over praten met elkaar.
Ja, dat vond ik ook een heel interessant stuk trouwens. Dan gaat het inderdaad over, moet je, je hebt het dan ook, je gaat er helemaal over de filosofie in. Van wat is het hoogste? Wat is het goede leven?
Ja, Aristoteles halen we er nog even bij.
Ja, nou, daar zitten hele leuke dingen in.
Ik vond het zelf ook heel erg inspirerend om met Ad daarover te praten. En dat hij er zelf kwam met de zoon politicon, zoals dat zo mooi
precies,
heet.
Precies, dat was het. Ja.
Ja, het idee van Aristoteles dat je dus, als je macht hebt, ben je verplicht om iets voor de polis, voor de gemeenschap te doen, zeg maar. En het enige verschil met Spider-Man is wel dat die machtige mensen krijgen daardoor ook aanzien. En krijgen daar ook dingen voor terug. En Spider-Man is natuurlijk gewoon meestal de lul, zeg maar. En die wordt geminacht door het publiek wat hij probeert te redden.
Ja.
Dus dat is wel een verschil. Maar dat is wel, hij zegt dan ook wel van, ja, je kunt wel iets doen. Als, weet je, Ad Verbrugge is een filosoof en die zet zijn superkracht filosofie in om dingen te duiden. Waar je dus als gemeenschap iets aan hebt. Ook om bepaalde complexe ideeën te verduidelijken bijvoorbeeld. En hij heeft een stichting Beter Onderwijs opgericht samen met andere mensen waar hij zich hard voor maakt. En wij hebben allemaal een bepaald talent wat we zouden kunnen inzetten om onze mensen, medemens te helpen, zeg maar.
Dus wat zit jij in, dat, Michael?
Wat is mijn superkracht?
Ja, wat is jouw superkracht?
Ik denk, hij zei tegen mij, je bent journalist. Dus dat hangt samen met waarheidsvinding. Nou, dan ben ik natuurlijk stripjournalist. Dus dat is wat minder zwaarwichtig dan een Edward Snowden-achtig type. Maar ik denk dat ik, oké, als je het heel cheesy wil zeggen, en dat ga ik dan toch even doen, ook omdat de stem van Gromit laatst is overleden, of van Wallace, bedoel ik, de kaasman, is, ik hoop dat het boek wat ik heb geschreven ook een beetje mensen inspireert. En ik denk dat dat dan een kracht is, zeg maar. Dus dat je daar wel iets goed mee doet. Maar ik wil proberen ook op concretere wijze wel de wereld te verbeteren, maar dan ben ik nog aan het nadenken, ik denk ook wel vaak gewoon wat ik nou zeg, maar dan probeer ik nog te concretiseren. En een van de dingen die wel concreet zijn, is dat ik bij de laatste verkiezingen me heb laten leiden door een bepaald programmapunt van een politieke partij. En denk, ja, dat is een heel belangrijk punt, daar moeten we ons hard voor maken in de toekomst. Hmm. Dus daar heb ik toen op gekozen. Dus op die manier probeer ik dan ook mijn steentje bij te dragen, zeg maar.
Ja.
Maar is het ook niet, want inderdaad, Spider-Man die Die kan nooit winnen en die wordt ook niet altijd gewaardeerd. De X-Men hebben dat natuurlijk tot een
Je wordt nog veel erger.
Ja, een justiek gemaakt. Protecting the world that fears and hates them. Maar volgens mij wordt waar wil ik eigenlijk heen? ik denk dat ik
jouw superkracht is verstrooiing, Gert-Jan.
Ja, dat is het. Als je naar de Marvel-helden kijkt. De Marvel-helden hebben eigenlijk altijd iets waar ze heel goed in zijn. En een beetje een rauw randje. Tony Stark, alcoholprobleem. Henk Pym, vrouwenslader. Captain America, sinds kort nazi. Maar,
Jezus.
Ja, echt kinderverhaal.
Nee, ik weet het. Ja, Secret Empire.
Ja, ja.
Iedereen werd boos.
Nee, dat Henk Pym, die sloeg zijn vrouw, de Wasp. Dat zijn verhalen van wel eer.
Maar wat grappig vind, is dat die man heeft twee voornamen, Henk Pym.
Ik doe gewoon live geluidseffecten.
Ik snap wat je bedoelt. Het zijn gewoon, they're flawed characters, weet je dat? Allemaal, ja, ze hebben allemaal een gebrek.
En wat is dan Spidey zijn flaw? Een verantwoordelijkheidsgevoel dat in het extreme gaat.
Dat is geen flaw.
Nee, maar goed, weet je niet.
Zijn flaw is dat hoe die Spider-Man is geworden. Ja. Dat hij dus door de moord van Ben heeft geleerd dat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En dat hij ondanks dat heel veel moeite heeft om toch het goede te doen, omdat zijn leven daardoor heel erg gecompliceerd wordt. Want meestal, als hij een vriendinnetje heeft, hebben ze een hekel aan Spider-Man. Nou, dat is al niet handig.
Nee.
Of ze worden van de brug afgegooid en gaan ze dood. Nou, dat is ook niet fijn.
Nee. Of de duivel koopt hun huwelijk af.
Ja, nou ja, weet je, dat soort shit. Allemaal heel herkenbaar.
Natuurlijk.
Maar het is dus dat, en wat ik heel tof vind aan Peter, en dat ben ik eigenlijk nog meer gaan waarderen door dit boek te schrijven. Omdat ik dan, je gaat nadenken, goh, ga ik dit in een verhaal gieten? En hoe heeft hij dan inderdaad allemaal in mijn leven betekenis gekregen? Dat het echt wel een hele aardige gast is gewoon. Het is echt iemand met wie je heel graag wel zou willen optrekken en een biertje zou willen drinken. En omdat hij echt gewoon echt zijn best doet, weet je wel. En dat is, vind ik, heel ontroerend eigenlijk.
Ja, dat snap ik wel, ja. En als de Joker, wie is Spider-Man's Joker?
Oh, dat is een mooie vraag.
Dat is, moet je natuurlijk altijd zeggen, de Hobgoblin.
Mm-hmm.
Want dat is Arch Nemesis.
Ja, maar is dat de Hobgoblin? Niet eens de Green Goblin, maar de Hobgoblin.
Zei ik de Hobgoblin, want dat bedoel ik de Green Goblin.
Oh ja, je zei de Hobgoblin, dus ik dacht van, ik zat meteen van, wat?
Nou, kijk, maar dat komt omdat ik eigenlijk de Green Goblin toffer vind. Ik vind de Hobgoblin, Jezus.
Oké, okay, overnieuw. Hallo. Hallo,
ja.
Michael. Leuk. Michael Minimo.
Al die goblins ook. Ja. Ik struikel erover. De Green Goblin, daar is het mee begonnen. En dat is eigenlijk zijn grootste vijand. Maar ik vind de Hobgoblin, vind ik toffer.
Ja, die is gaaf. Waarom vind je die per se toffer? Want hij heeft een, zeg maar, hij is een kleurvariant van de Green Goblin.
Ja, maar hij is toch al. Kijk, ik leg dat een beetje uit in het boek, in hoofdstuk 1. De reden waarom ik. Toen ik begon te lezen met Spider-Man strips, toen was de Green Goblin was al een tijdje dood. Dus die had je alleen maar in flashbacks. Hè?
Ja, in classics. Union Press Classics.
En toen had je op een gegeven moment je Spider-Man klassiek, inderdaad. En dus toen kon je dat een beetje leren kennen. Maar toen ik echt begon met Spider-Man lezen, begon dat met de Hobgoblin. En die gebruikte de spullen van de Green Goblin om een schurk te worden. En hoe dat minutieus beschreven in een paar comics, hoe die dan die spullen krijgt, doordat iemand het ongeluk vindt en hoe die ze dan aanpast. En hoe die dan heel strategisch te werk gaat. En dat vond ik fascinerend. En hij ziet er gewoon te gek uit, ja, als een soort Halloween.
Ja,
weet je wel. En er was een grote mysterie, was wie is die gast dan? Want we wisten niet wie er achter het masker schuil ging. Al jaren wist je dat niet. En dat vond ik heel fascinerend. Dus hij zag er tof uit. Hij was zeer bedreigend voor Spider-Man. En het was een mysterie. Dat vond ik boeiender dan op dat moment de Green Goblin die dood was.
Ja,
en eigenlijk, heel simpel gezegd, Norman Osborn is gewoon een lul. Ja, de Green Goblin.
Ja, dat zijn schurken meestal.
Ja, maar je hebt ook bijvoorbeeld de Vulture is een heel erg interessante schurk, omdat hij heel boeiend gemotiveerd is.
Ik ben
zo benieuwd naar die film. Mijn favoriete Spider-Man schurk is Dr. Octopus. Ik heb er even over nagedacht.
Waarom?
En niet alleen omdat in de tweede Spider-Man film met Tobey Maguire die heel erg gaaf is neergezet door Alfred Molina, maar ook omdat ik vind zijn het is een intellectueel wat mij altijd aanspreekt. Maar ik vind zijn tussen aanhalingstekens zijn kracht gewoon gaaf. Die vier armen, dat heeft mij altijd aangesproken. Als gewoon een tof ding om zelf te bezitten.
Dus je droomt eigenlijk van een paar armen erbij.
Van die mechanische armen vond ik altijd een heel tof idee. Maar goed, toen las ik weer in jouw boek in de geweldige timeline die jij over de hele, zeg maar, geschiedenis van Peter Parker hebt geschreven, dat er een bizar verhaal is, waarin Dr. Octopus op enig moment trouwt met Aunt May.
Ja.
Wat zo belachelijk is.
Ja, wat vind je dan van de Green, of de Grey Hoblin? Of ben je daar al afgehaakt?
Ja, je hebt nu een beetje een overschot aan goblins en een overschot aan spider-people in het Marvel-universum.
Ja.
Oh, goed.
Dat heb ik niet eens over Spider-Verse, maar gewoon heel veel Spider-Women of varianten lopen er nu rond. Behalve Gwen Stacy heb je ook nog Silk en je hebt ook nog Spider-Woman en je hebt ook nog, je hebt ook nog Spider
Miles Morales.
Ja, Miles Morales is wel een kerel waarschijnlijk. Dus dat heb je met die goblins eigenlijk ook. Een soort inflatie van goblins, zeg maar.
Maar ik vind deze echt de allerslechtste. Want,
de Grey Goblin.
Ja, weet je wat het verhaal... Het verhaal, oh, dat was... Dat kwam van... hoe ging dat nou? Oh ja. Gwen Stacy, dat was zijn vriendinnetje van Peter. Ja, jij zegt altijd Peter, hè? Dat lijkt er ook mee aan, ook, van Peter. En ja. Toen bleek dus, daar had Marvel weer een event, Fear Itself geloof ik, en dan moesten ze een geheim ontrafelen wat niemand anders wist. Nou, hadden ze bedacht dat het geheim was dat Norman Osborn, die had een seksrelatie met Gwen Stacy.
We're done here. We are so
nee,
done.
Nee, het wordt nog erger. Het wordt nog erger. Het wordt nog erger. Dus Gwen die ging naar bed met de grootste vijand van Spider-Man.
Is dit door die Ennis Wecht, de schrijver?
Nee, dit was van de schrijver van Babylon 5.
Straczynski.
Ja, Straczynski. Ja, die heeft het bedacht. Maar we zijn er nog niet, want hou je vast als je denkt dat dit erg is, het wordt nog erger. Gwen Stacy werd toen zwanger. Is toen naar Frankrijk gegaan om daar uit te zwangeren en te bevallen van een tweeling. Dat zij dus vermoord is op de brug kwam dus niet omdat zij toevallig ertussen zat, maar omdat dat dus deels wraak was van Norman Osborn.
Ja.
En het allerslechtste was dat die tweeling die heeft dus kindjes gekregen, maar omdat er Green Goblin bloed in het lijf zat van Norman Osborn, zat het ook in het lijf van die kindjes. Die zijn dus nu al volwassen. En het jongetje daarvan, of de man, die is inmiddels ongeveer fysiek gesteld net zo oud als Peter, is dus nu de Grey Goblin geworden.
Good lord. Maar ik moet zeggen, J. Michael Straczynski heeft ook Babylon 5 om de zeep geholpen.
Straczynski was een van de beste Spider-Man schrijvers ooit, vind ik. Maar dat geldt vooral voor zijn eerste gedeelte van zijn tour, of hoe je dat wil noemen.
Ja.
En daarna is het een beetje de mist ingegaan. Dus dit is inderdaad een plotpunt wat ik eigenlijk niet eens als kanon beschouw.
Nee.
Voor het gemak.
Dat mag je als fan doen, inderdaad. Gewoon zeggen van, dit accepteer ik niet.
Ja, dit pik ik niet. Gewoon. Het is inderdaad een heel naar, bizar verhaal. Ik geloof nooit dat Gwen dat zou doen.
Nee, ik ook niet.
Want Norman Osborn, zoals ik zei, is een lul en hij is ook een sleazebag. Norman Osborn is eigenlijk de slimmer versie van Trump in het Marvel-universum.
Ja, dat geloof ik wel.
En hij is daarnaast nog psychopathischer dan Donald waarschijnlijk is. En Gwen die is inderdaad een tijdje bij Peter weg geweest. Die bleef toen in Londen, omdat haar vader toen net was overleden, mede door Spider-Man's toedoen of niet. Daar kun je over twijfelen tijdens een gevecht met Dr. Octopus. En in die periode zou dit dan plaats hebben gevonden. Nou, dat is echt onzin.
Ja.
En jij kan het weten, want ik wil nog even terug naar dat die hele chronologie van Spider-Man, die jij achterin Mijn Vriend Spider-Man hebt geplaatst. Ik vond dat best wel een kunstwerkje, want ik bedoel, Spider-Man begon in de jaren 60. En
ja,
dat
1962.
Is tot nu doorgegaan met meerdere series. Je had de Amazing Spider-Man en Peter Parker en heel veel verschillende series die parallel aan elkaar liepen. En toch, als je jouw chronologie leest, dan lijkt het alsof het een heel overzichtelijk, logisch verhaal is. Terwijl toen ik het in de jaren 90 las, had ik echt het gevoel dat ik kopje onder moest gaan in een extreem gecompliceerd web van cross-references en dat gebeurde toen en weet je, een enorme cyclus. Heb je er veel uit moeten hakken of was het moeilijk om dat allemaal samen te stellen?
Dat was by far het moeilijkste hoofdstuk om te schrijven. Omdat de reden waarom we het hebben gedaan, wat er is, omdat ik natuurlijk hier en daar in het boek refereer naar gebeurtenissen in Peter's leven, omdat ze parallellen hebben met mijn leven, of omdat je dat gewoon moet weten om een beetje een idee te krijgen van wie Spider-Man is. Mm-hmm. Heb ik overlegd met de uitgever en met de redacteur. Er moet eigenlijk een soort timeline achterin komen, waarbij we dus die dingen in volgorde presenteren aan de lezers die dat willen weten, zodat ze een beetje meer een idee krijgen van hoe het leven van Peter eruit heeft gezien. Maar het is nu 57 jaar, wat zeg ik, 55 jaar Spider-Man verhalen. Dus ik heb inderdaad heel veel eruit gelaten en heel veel moeten comprimeren. Dus het was wel een klus.
Ja.
Want Marvel werkte Marvel toen ook al met zeg maar hele, zeg maar, we gaan dit jaar dit doen. En dan is het zeg maar één hoofdverhaal. Of was het, destijds was het volgens mij meer van nou, elk verhaaltje is weer zijn eigen dingetje. Monster of the Week.
Ja, in het begin, kijk, nu heb je dus het hele ziekelijke bijna. Dat elk jaar een event is of elk jaar breekt wel een keer ergens de apocalypse uit bij Marvel.
Precies.
Ja, precies. Dus en vroeger had je gewoon, sowieso begon Marvel maar met 6 of 8 titels of zo toen ze net begonnen, want ze mochten niet meer distribueren, want DC Comics deed de distributie van strips toen in Amerika. Dus de concurrent die zei gewoon, nee, jullie mogen niet meer dan zoveel comics uitbrengen. Dus dat was wel een goede manier om ze klein te houden. En het was veel overzichtelijker. De Spider-Man is alleen maar Amazing Spider-Man. Dus het was maar 1 serie en later kwam Team Up erbij. En op een gegeven moment kreeg je 3 series en had je ook nog gastoptredens. En het gekkenhuis werd dat. Dus dat zie je ook wel aan die tijdlijn terug. Ik heb gewoon heel veel eruit gelaten. Maar ik hoop dat ik de goede dingen, de grote dingen heb ik wel genoemd. Dus de kloonzaga leg ik uit, heel kort. En dan de deal met de duivel die net ter sprake kwam en een paar andere dingen. Rare huwelijksaanzoeken door superschurken inderdaad, die zitten er ook bij.
De kloonzaga, ik was dus in de kloonzaga ben ik in Spider-Man ingestapt. Dus dat is een.
Dan kun je altijd weer terug. Dat was het moeilijkste van alles.
Vrij turbulent. En wat ik dus, ik heb het nooit afgemaakt, maar wat ik dus hier las, wat nieuw voor mij was, dat ook de fucking kloonzaga was dan weer. Van een afstandje door Norman Osborn in touw gezet, die in Frankrijk op een strandstoel zat. Ik denk, ja, daar is die weer.
Ja, zo'n dubbeltje uit het doosje.
The world's greatest dick. Een soort van de Harry uit het Spider-Man-universum.
Precies. Hey, heeft Marvel ook wat van zich laten horen?
Nee. Wel de filmmaatschappij, die nu de film Homecoming uitbrengt.
Mm-hmm.
Die hebben dat boek onder ogen gezien en daardoor kon ik de film eerder kijken vorige week al. Omdat ik misschien, het was de bedoeling dat ik bij bepaalde radioprogramma's en bij de televisie over de film zou gaan praten. Maar dat is tot op heden toen niet doorgegaan. Dat is hoe televisie ook gaat, maar dat je 3 keer kan horen dat je moet optreden en dan op het laatste moment gaat het dan toch niet door. En dat is pech, voor mij ook. Het voordeel is wel dat ik morgen in een bioscoop in Utrecht mijn boek gaan signeren, dat is wel heel leuk. Het bedrijf Dirties die verkoopt mijn boek over.
Oh, leuk.
Kom je signeren en dat vind ik heel leuk om te doen. Dus dat ga ik morgenavond doen in Utrecht, in Kinepolis heet het geloof ik daar.
Ja, dat is een nieuwe bios bij de jaarbeurs.
Ja, precies. Ja. Dus dat vind ik heel leuk. En voor de rest was het echt zo erg kicken om in je eentje met je scooptel naar de nieuwe Spider-Man te kunnen kijken.
Jezus, is dat er echt gewoon? Het was gewoon een private viewing.
Ja, en het komt. Als jullie dat leuk vinden om te horen, ja, dan vertel het graag na. Omdat ik zaterdag bij een radioprogramma zou zitten en de persvoorstelling was pas maandag, zeiden ze: nou, donderdag draaien we een proef. Want de operateur gaat dan kijken of de ondertiteling goed staat en of er nog rare dingen zijn aan het bestand. Het is allemaal digitaal tegenwoordig. Dus je kunt erbij zitten als je wilt. Ik zat samen met de operateur, Adriaan heet die, een heel aardige gast, die doet heel veel persvoorstellingen in Amsterdam. En ik zat dus eigenlijk praktisch in mijn eentje, en dat is eigenlijk een soort natte droom die uitkwam, zeg maar, als filmliefhebber. Om gewoon zo'n hele zaal en dan en een nieuwe Spider-Man, weet je, hoe tof is dat?
Ja, dat is tof. Zonder te spoilen, was hij gaaf?
Ja en nee. Zonder te spoilen is lastig, maar dat ga ik proberen. Wat ze hebben geprobeerd om te doen, en daar zijn ze heel erg in geslaagd, is om te kijken, ze hebben dus niet een adaptatie gemaakt van Spider-Man van Stan Lee en Steve Ditko, wat Sam Raimi heeft gedaan.
Dat kan niet in de Marvel Cinematic Universe, dat moet iets anders worden.
Ja, precies. Dus ze hebben heel erg geprobeerd om het verhaal van Spider-Man in te passen in de bestaande verhaallijnen die er nu zijn. Dus Tony Stark wordt een soort van mentor van Peter. Nou, daar zeg ik niks nieuws mee, dat heb je al in de trailer kunnen zien.
Ja, precies. Ja.
En het is heel erg een Peter Parker anno nu. Dus ze hebben heel erg gekeken, wat als je een tiener bent van een jaar of 15 en je krijgt die krachten, hoe sta je dan in de wereld? En daar zijn ze heel erg goed in geslaagd. Daar is Tom Holland heel erg in geslaagd. Het gevolg daarvan is dat hij heel weinig te maken heeft met mijn vriend Spider-Man.
Ja, dat snap ik. Ja, dat is logisch.
Ja, dus als je nu. Het probleem wat wij natuurlijk een beetje hebben, tenminste wat ik ervaar als fan, dat hebben jullie alle 3 misschien wel, Kenny misschien ook wel, dat je op een gegeven moment op leeftijd raakt en dat de dingen eigenlijk niet meer helemaal voor jou gemaakt worden die je tof vindt.
Marvel.
Ja. Spider-Man is niet meer de Spider-Man die ik tof vind, is niet meer de Spider-Man in de strips.
Nee.
Hè? Door allerlei toestanden. En dat geldt ook wel voor andere dingen, zeg maar. Dus als ze nu een Spider-Man film maken, is het niet om mij, aan mijn gevoel van plezier te appelleren, maar aan de tieners van nu.
Maar jij hebt jouw Spider-Man films gehad met Tobey Maguire waarschijnlijk. Want dat was heerlijk, de Spider-Man met Mary Jane en dat verliefde trouwen. Was dat meer jouw Peter Parker?
Ja, ik vond die adaptatie van de vier die er zijn geweest inmiddels. En wat reken ik Nicholas Hammond's tv-serie ook.
Sure.
Die dit jaar 40 jaar oud is, dus dat is ook wel bijzonder. Dan is die van Maguire is de beste adaptatie, de meest getrouwe adaptatie die ik tot nu toe heb gezien. Van live action.
Gaaf.
Ja.
Ja, die was tof. Zeker. Vooral de tweede vond ik, ja, Dr. Octopus. Tuurlijk.
DC heeft een relaunch gedaan van hun... Van hun universum. Dat ging niet zo heel goed, maar daarna hebben ze met de Rebirth gedaan en nu gaat het heel goed met DC. Dus denk je dat voor Marvel ook die greep zou moeten zijn dat ze de boel moeten resetten, omdat er al zoveel gebeurd is? Dus dat je weer een jonge Peter Parker krijgt die langzaamaan toch weer volwassen moet worden? Of denk je dan van, nou ja, dat is ook niet het antwoord.
Ik vind het een lastige vraag. Ik heb geprobeerd Rebirth te lezen. Dat hoofdverhaal, zeg maar. Ik snap er geen flikker van. Dus na een halve comic heb ik hem weggegooid.
Is je maar niet verbrand?
Nou, dan nee. Want ik verbrand geen boeken en strips. Maar wel dat ik dacht van, oké, ze doen helemaal geen poging om uit te leggen welke Flash dit is. Of weet ik veel wat. Ik snap er echt helemaal geen reet van. Dat vond ik echt heel slecht gedaan.
Ja.
Ik heb het idee dat Marvel elke 3 jaar ook een soort reboot doet. Na zo'n groot event, na Secret Wars.
Maar wat het... Er is zoveel shit gebeurd, zoveel goede dingen, maar ook zoveel slechte dingen. Bijvoorbeeld het verhaal van Norman Osborn, van de Grey Goblin. Dat jij zegt van, ja, weet je, dat is voor mij niet echt gebeurd. Dat snap ik. Maar dat soort dingen kun je er wel uitfilteren. Gaan we toch even over Secret Empire
Inhumans.
Hebben. Nee, mag niet meer. Secret Empire. Daar, in dat verhaal is Captain America is door een magisch iets veranderd in een gelover van Hydra.
Yeah.
En dus het grootste evildoer die er is. Maar wat er nu ook gebeurt is dat superhelden ineens de kant kiezen van Captain America. En dat is zo raar en zo niet in lijn met wat je vindt van zo'n karakter. Dat je, nou ja, het vernachelt voor mij al een behoorlijk wat van die helden. Ik denk van ja, maar de helden worden in posities gebracht om het plot verder te brengen, zonder dat ik het idee heb dat die helden dat ook echt zouden doen. Maar dan zijn er dus wel meer van dit soort scheurtjes. En als je een reboot doet, dat je echt net zoals destijds de Ultimate Universe gewoon weer bij nul begint, kun je volgens mij wel weer een deel van die magie terugpakken.
Ja, ik denk dat een heel plausibel iets zou kunnen zijn, mits de hele staf van Marvel en alle redacteuren die vervangen worden voor capabele mensen, zeg maar. Ja, want daar zijn ze natuurlijk deels verantwoordelijk, de mensen die nu voor al deze shit. En come on, hoe vaak... Spider-Man heb ik natuurlijk moeten stoppen te lezen, omdat het slecht was voor mijn gezondheid en voor mijn bloeddruk en dergelijke.
Er zat een slot op.
Ja, precies, een dance-slot. En ik eerlijk gezegd, ik weet niet hoe dat met jullie zit en dat hoor ik graag, maar de Marvel comics die ik heel tof vond en waar ik groot bij ben geworden, en ik weet dat dingen wel veranderen en ik weet dat het heel erg klinkt als vroeger was alles beter, maar fucking hell, vroeger waren ze gewoon beter.
Michael, waar kunnen mensen, want jij had net uitgelegd dat niet in Hoorn nog Mijn Vriend Spider-Man te kopen is, waar kunnen de mensen Mijn Vriend Spider-Man kopen als ze die willen hebben?
Ik weet niet of het in het gele teken te koop is in Hoorn, maar wel in andere boekwinkels in Hoorn toevallig, mocht je daar in de buurt zijn. Maar het is in verschillende boekwinkels te krijgen. Het is sowieso online te krijgen bij de bekende webwinkels.
Kijk.
Maar wat ik eigenlijk mensen zou willen vragen, mensen die het boek van plan waren om te kopen, of nu van plan zijn om te kopen, om fysiek naar de boekwinkel te gaan. En als hij daar niet ligt, om hem daar te bestellen. Omdat ik heel erg geloof in boekwinkels en stripwinkels. En ik ben helemaal niet tegen webwinkels. Maar als je het toch kan kopen bij een boekwinkel, doe het dan daar. Want die dingen moeten wel overeind blijven.
Ja, nou, dat is wel mooi. En, maar goed, ik lees veel digitaal, dus ik maak... Ja, klopt wat je zegt.
Er is ook een e-book versie van het boek te krijgen. Op
dat mag ook.
Ja, nice. Dat mag ook dan. Het is natuurlijk wel mooier om papier in je hand te houden, maar als jij dat niet hebt, die papierfetish die ik wel heb, dan is dat prima.
Ja, ik ben heel milieubewust. Heel milieubewust.
Het is, het heet My Friend Spider-Man en het is uitgegeven door Subcure en het is weer van single uitgeverijen, maar als je gewoon mijn naam googelt en de titel, dan kom je vanzelf op plekken waar je hem kunt vinden. En ik hoop dat mensen het gaan lezen. Hij ligt ook in stripwinkels, ook in Vlaanderen, zag ik. In België, in Turnhout onder andere, kreeg ik een foto opgestuurd. Dat is heel tof. Mensen sturen me dus af en toe ook foto's als ze hem tegenkomen. Dat vind ik wel tof. En ik krijg af en toe hele leuke reacties van fans en van lezers. Dus dat is echt hartverwarmend eigenlijk wel.
Oh, omdat... Als je toch de grens overgaat, ga je dan ook nog naar Brain Freeze en Koffie?
Nou, dat moet ik eigenlijk wel doen, hè?
Ja. Eigenlijk wel.
Ik ben er nog niet geweest en ik vind het een heel sympathiek idee dat je dus koffie en strips... Ik was een paar jaar geleden de hoofdstad van Schotland.
Edinburgh.
Nee, juist, ik was in Edinburgh.
Glasgow.
En daar heb je de Comics Cave, heet dat geloof ik daar. En dat is echt gaaf, het is midden in het centrum. Dan loop je de trap af en het behang is dus al comicpagina's van Marvel en zo. En dan kom je daar beneden en dan kun je dus koffie kopen en strips mag je lezen en kun je ook kopen daar al. Dus er worden ook boardgames gedaan en van die magic card games, weet ik het allemaal. Maar dat is echt wel een beetje nerd heaven, zeg maar, als je dan op vakantie bent, dat je daar terechtkomt. Dus dat is wel dat soort plekken. Dus ik geloof dat wat jij net noemde ook zoiets is.
Ja, in Sint-Niklaas. Ja. Nou, dan Kenny, heb jij nog facts gecheckt of vragen die niet beantwoord zijn geweest?
Okay. Ik ken nog wel een leuke stripwinkel in Frankrijk waar je ook koffie kan drinken.
Oh, oké.
Hoe heet die?
Dat is de BD Fugue in Annecy, in de Bonlieu. Daar heb je ook een hele leuke stripwinkel.
Oh, leuk.
Met een heel leuk koffietentje.
Ja.
Nice. Kenny, heb jij trouwens nog een favoriete schurk? Een Spider-Man schurk?
Rhino. Nee. Voor mij zijn het ook de verschillende goblins die... Die me altijd het meeste aangesproken hebben. En inderdaad, ik dacht vroeger bij de tekenfilm, waar dan ook de Green Goblin en de Hobgoblin in zaten. Toen, bij tekenfilms werd er nog wel eens wat verkeerd ingekleurd. En toen de Hobgoblin voor het eerst in beeld kwam, dacht ik eigenlijk dat het de Green Goblin was met de verkeerde inkleur. Dus,
oh nee.
Ja. Hey Kenny, ben jij een beetje Spider-Man? Vind je dat leuk? Of ben je überhaupt een beetje in de comics?
Ik moet eerlijk toegeven, ik heb heel weinig Spider-Man comics gelezen. Ik heb hier zo'n dikke verzamelbundel met echt het beste van Stanley in de jaren 60, geloof ik, of zo. En daar ben ik toen wel aan begonnen en dat vond ik toen echt heel erg tof. Maar dan op een gegeven moment leg je dat weer weg en dan vergeet je dat je het hebt en zo.
Beetje zoals dat boek van Kevin Smith.
Ja, maar dat heb ik in principe wel helemaal gelezen. Alleen dan online.
Ja, precies, dat zei je al.
Maar het is bij die Spider... Ja, ik weet niet hoe jij dat hebt. Ik bedoel, je gaat niet zo'n... Tenminste, ik niet zo'n, 300-400 pagina's tellende omnibus achter elkaar zitten lezen. Dat, zeker niet als daar verschillende verhalen in staan. Dus dan, dan lees je een comic of 4 achter elkaar dat je een afgerond dingetje hebt. Dan leg je hem even weg en dan, dat doe je 3 keer en dan ben je op een kwart van het boek. En dan ga je tussendoor weer een keer wat anders lezen. Maar ik heb echt stapels boeken die ik allemaal nog moet lezen. Dus Spider-Man ligt daar nog wel tussen.
Ja.
Maar niet bovenop.
Nee, dat snap ik. Nou ja, ik lees nog wel die omnibussen bijna van kaf tot kaf. Maar dat is natuurlijk ook omdat ik de laatste paar jaar alleen maar Spider-Man heb gelezen. Ook voor research ook weer. Of herlezen ook. Dus, maar ik lees nu iets van 10 boeken tegelijk. En dat is echt wel om en om, zeg maar. Dat is echt wel een probleem aan het worden. Ja. Ik heb een rubriek op mijn site die heet Minnebouw leest. Maar ik kan het beter Minnebouw wil lezen gaan noemen. Want... Het is gekkenhuis gewoon. En ondertussen moet je ook gewoon op Netflix, weet je wel. Dat is belangrijk.
Je moet, ja. Ja. Oké, we gaan afronden.
Ja, dat heb ik ook. Er is te veel keuze waardoor je uiteindelijk niks doet. Tenminste, dat heb ik al.
Dat je gewoon je niet kan weet, kiezen
en dan
doen.
Denk ik bij mezelf, nou, dan ga ik nog maar een keer Back to the Future kijken. Dus, ja.
Het is eigenlijk erg, toch, Kenny? Dat je
ja,
dus eigenlijk...
is het ook.
Ja, dat snap ik. Overigens, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar we moeten natuurlijk afronden, helaas. Wat ik vind het ook gezellig met jullie. Ik zit dus op Netflix nu Supergirl te kijken.
Ja.
Ja.
Ik heb daar de eerste paar afleveringen van gekeken en ik vind ze superleuk.
Het is echt heel goed gedaan.
Ja, vind ik ook. Ik vind het een hele leuke, sympathieke serie. Het is... Zeker als je dan de rest wat DC nu doet. Nou ja, niet zozeer de tv-series, maar Flash en Arrow en zo heb ik allemaal niet gekeken.
Wat maakt die dan zo leuk, Supergirl?
Nou, het is sowieso is het als eerste die actrice die Supergirl speelt. Melissa Benoist, als ik het goed op. Benoist, ik weet niet of je dat uitspreekt, maar Melissa zegt wel.
Benoist, geloof ik.
Benoist, oké. Okay.
Ja, echt op zijn fout. Dat je denkt, van nou spreek ik het verkeerd uit. Maar volgens mij is het Benoist gewoon.
Oké. Nou, die is heel ontwapenend en die doet het gewoon heel leuk. Het leuke is, de eerste paar afleveringen heb ik ooit gezien. Toen dacht ik, nou, ik ben geen tienermeisje, maar als je een tienermeisje bent, is het helemaal fantastisch. Maar toen ben ik toch maar weer gaan kijken en ik vind het echt heel inspirerend. Want er zit een leuke, positieve boodschap zit erin. In tegenstelling tot de DC Cinematic Universe, zeg maar, inderdaad. Precies. Wat echt allemaal Prozac-liaars zijn, behalve Wonder Woman zo'n beetje. En wat Wonder Woman was ook wel aardig gelukt op sommige punten.
DC is beter in vrouwen, blijkbaar.
Nou ja, het is heel grappig. Het is een heel erg, in dat opzicht, feministische serie, zou je kunnen zeggen. Want er zit een hele sterke vrouwenrol in. En het is gewoon heel goed gedaan. Special effects zijn oké voor tv. En die Superman die uiteindelijk dan opduikt, spoiler, in het tweede seizoen. Dat is echt een hele toffe Superman ook. Dus het is echt gewoon heel goed over nagedacht. Er zitten elke aflevering heeft wel een bepaalde boodschap. En die wordt er wel een beetje ingeramd. Want het is voor tieners, maar zwaar, weet je wel. Het is gewoon heel goed gedaan. Het is gewoon heel leuk.
Dus jij bleek toch een tienermeisje te zijn?
Uiteindelijk bleek ik toch. Uiteindelijk.
Ja, maar ik kom er zelf natuurlijk al jaren vooruit dat ik stiekem een tienermeisje ben. Dus dat...
Misschien wordt dat mijn volgende boek wel. Stiekem met tienermeisje.
Mijn vriend tienermeisje.
Nee, dat wordt mijn autobiografie. Mijn leven als tienermeisje.
Ja, precies. Maar het leuke is dat ze ook echt heel erg probeert in haar rol te groeien. En er zitten heel wat Peter Parker elementen eigenlijk in Supergirl, vind ik. In de verhaallijnen en zo. Dus dat vind ik ook heel grappig.
Nou, Michael, dank dat je nog even tijd voor ons hebt genomen. Tussen je drukke tv-optredens, geplande tv-optredens en radio-optredens in. En nou, ik hoop dat... kan een deel 2 komen?
Van dit boek?
Ja?
Nou, ik denk niet dat de Nederlandse markt klaar is voor 2 Spider-Man boeken achter elkaar. Ik ben wel aan het denken over een nieuw boek. En ik heb wel heel veel leuk restmateriaal wat uiteindelijk niet in het boek is terechtgekomen. Want anders was het een soort encyclopedie geworden. Dus ik zit te denken om misschien volgend jaar in eigen beheer dan een soort small press uit te gaan geven, achter iets. Als een soort appendix op deze. Dus dat is dan leuk voor gewoon voor de bij, zeg maar. En het volgende boek wordt waarschijnlijk een roman. Maar dat kan ik niet te veel over zeggen.
Ja, dan horen we dat TZT. En mocht je in eigen beheer uitkomen, dan wil je ook maar gillen. Dan hebben we vast nog wel een podcastplekje voor je vrij. Kenny, dank u wel dat u er weer was, heer.
Nou, dankjewel, Gert-Jan.
Ja.
Oh. Ja, oké. Okay, nee, want Back to the Future was...
Nee, ik wist niet dat je tegen mij had, sorry.
Nee, want het was Back to the Future had ook een verjaardag, toch?
Ja, maar dat heeft Back to the Future ieder jaar.
Oh, dat is iedere verjaardag. Maar goed, het is helemaal prettig dat je die hebt gevierd. Nou, vond je dit een leuke podcast? Luister dan ook even naar de volgende. Check even onze Facebookpagina met de verzoekhoek. Facebook. We hebben nu de zomereditie, dus we gaan niet meer elke week, we gaan 1 keer in de 2 weken, want tekenaars mogen af en toe ook wel eens eventjes wat meer rust hebben.
Slave drivers, nou, dat zijn we.
Zo is dat. En na de zomer zijn we er ongetwijfeld weer terug. Of gaan we nog ergens een zomerdingetje doen, mannen?
Ik zou niet weten waar.
Nee, wij weten het ook niet, dus waarschijnlijk tot na de zomer. En als je ons eerder hoort...
Dat we de hele zomer doorgaan.
Ja, ik bedoel, dit is ook nieuws voor mij. We gaan toch een podcast elke 2 weken. Dit
is zomer. Nou, dan gaan we dan tot over 2 weken.
We zijn de Tweede Kamer niet.
Bij onze georganiseerde podcast. Geek is op je speakers.
Jezus. Ja. Dag, Gert-Jan. Dag, Kenny. Dag, Michael.
Doei.
Doei.
Gertje.
Ga je op vakantie, Gertjan? Moet je ons iets vertellen?
Unilaterally wordt er gewoon besloten dat we niet meer door.
Nou, we zien jullie na de zomer. Ik heb zoiets, wat is pas juli?
Ik weet al hoe dit kwam.
Ik weet al, september afgelopen.
Ik weet al wat hier gebeurde. Dit was gewoon Gert-Jan die aan het praten was. En ineens had hij zichzelf in een hoekje geluld. En dacht van, ik kom hier niet meer uit. Ik ga het gewoon doen. Ik moet dit nou aankondigen.
Nee, ja, nou weet ik niet. Ik dacht meer van, over 3 weken ga ik op vakantie.
Ja, dat is niet ons probleem.
Ik dacht, maar wij niet.
Nee, sorry.
Zou je nog aan het opnemen, of niet?
Tuurlijk, wij nemen altijd door. Dit zijn de bits die Roderick eruit haalt om ons nog achterlijker te laten klinken.
Ja, oh shit, dit is de uitsmijter.